Welkom bij de podcast van Bibliotheekservice Passend Lezen. Lezen met je oren. Mijn naam is Janneke Bakker. Ik ben relatiemanager bij Passend Lezen. Ik ben vandaag weer in mijn Passend Lezen auto gestapt en ik ben op bezoek bij Jacques Vriends, kinderboekenschrijver en voormalig meester op een basisschool. Hij heeft veel tips gegeven over hoe we kinderen weer aan het lezen kunnen krijgen en hoe we ze kunnen inspireren. En als kinderboekenschrijver en meester kan hij dat als geen ander. Welkom.
Ja, hallo.
Heel fijn dat we dit gesprek voor Lezen met je oren met je kunnen voeren vandaag. We gaan het vandaag natuurlijk over boeken hebben. En welk boek ben je nu zelf aan het lezen?
Ik ben op dit moment een aantal verhalen aan het lezen van Turgenev. Ik ben nogal gesteld op de Russen. En er is pas een hele nieuwe vertaling uitgekomen. Een hele dik boek met prachtige verhalen. En die zijn vertaald door Vrouwtje Slofstra. En dat is een hele goede vertaalster. En het is ook werkelijk ja, een genoegen om dat boek te lezen. Ook al omdat ze het zo knap vertaald heeft. Ik spreek natuurlijk geen Russisch, ik lees geen Russisch. Dus je moet maar afgaan op de vertaalster. Ja. Maar voor mijn gevoel is ze dat heel mooi, heel beeldend gedaan. En ik weet ook dat Turgenev heel beeldend schrijft. Dus ze heeft dat goed overgebracht.
Oh,
ja, prachtige mooi. Verhalen.
Heb je toevallig ook een favoriete leesplek thuis waar je heerlijk kan lezen?
Nou, ik vind in bed lezen, vind ik, dat is, ja, ik ben toch al bezig overdag met van alles en nog wat. En dan vind ik het heerlijk om soms wel 's avonds een uur eerder naar bed gaan, om gewoon te denken, ik ga nou even lekker lezen. En Therese, mijn vrouw, heeft dat ook.
Oh ja.
Dus maar anders inderdaad beneden. Ik heb gewoon we hebben een heel fijn huis, dus dan zitten we beneden ook prettig. Maar de verleiding is soms wel groot om te denken, nou, we gaan een uurtje eerder naar bed, ja. Boek mee en
rustmoment.
Lezen. Ja, echt even afschakelen.
Ja. Ja. Ik had een blog gelezen ook over het ministerie van Boekenzaken. En daar schrijf je ook over je zoon, dat hij geen leesklint was. Want u bent zelf volgens mij wel echt een fanatieke lezer, schrijver.
Ja, ja, ja. Ja.
En hoe krijg je u schreef ook al dat hij leefkind was.
Ja, ja, dat is wat Annie Schmid ooit bedacht heeft. Hè? Die zei ooit, je hebt leeskinderen en leefkinderen. En ik weet dat Casper, twee zonen, Boris, die was al heel jong echt een lezer. Ik weet dat hij 9 was, dat hij al die dikke pillen van Thea Beckman las.
Ja.
Maar Cas is echt nog steeds een doener. Hè? Hij heeft nu een eigen theatertechniekbedrijf. En dat is hij helemaal in zijn element. Dus die was vroeger ook altijd bezig met, dan legde hij huistelefoons aan, bouwde vlotten, nou ja, noem maar op. Liet regelmatig de stoppen doorslaan bij ons in huis, omdat hij dan weer aan het klooien was met de stroom. Dat was echt een. En die had niet de rust om met een boek te zitten. Hij las wel eens wat strips en zo. Maar wat ik dan wel deed, was dat ik 's avonds altijd voorlas. En dat vond hij heerlijk. Dat was even, want dan aan het eind van zo'n dag, heerlijk in je bed. Ik bedoel, nu doe ik het ook.
Ja.
en dan, nou, een minuut of 20 voorlezen. En dat vond hij altijd heel fijn. Dat was dan. En het leuke was dan wel dat ik dan heel vaak dacht van, nou, hij moet toch ook zelf gaan lezen. Dus dan zei ik na een kwartiertje, ja, Cas, ik moet echt weg. Ik heb een vergadering of zo. En dan hoopte ik altijd dat hij zou zeggen van, oh, maar dan lees ik zelf wel verder. Maar dat deed, nee, wat rusten, pap. Doen, liggen, plok, slapen.
Hè? Ja.
En ik zal nog, één keer nog herinner ik me dat ik op een zeker moment om 10:30, 11:00 boven kwam. En ik zag nog licht branden bij hem. Ik dacht, nou, hij heeft ik heb zeker vergeten om het licht uit te doen. En ik keek heel voorzichtig om een hoekje. En toen lag hij te lezen. En toen heb ik het zo gelaten. En ik ben heel zachtjes naar beneden gegaan. Ik heb tegen Therese, mijn vrouw, gezegd, Casper leest! Hij leest! Nou, en ik moet zeggen, nu is het een wat hij wel eigenlijk van jongs af aan wel had, al heel snel, dat hij het nieuws volgde. En dan ging hij de krant lezen. Ja, koppensneller, zeg maar. En dat doet hij eigenlijk nog steeds. En het leuke is wel, als je op vakantie gaat, dan plundert hij nog vaak bij ons de boekenkast en neemt een aantal boeken mee. En dan heeft hij eindelijk de rust. En dan leest hij dus wel.
Ja.
He, dus hij heeft het wel. Ik bedoel, je kunt het wel stimuleren van jongs af aan en dingen aandragen. Maar ja, ze moeten het uiteindelijk zelf doen natuurlijk.
Moeten het zelf willen, ja.
Ja. Daarom zeg ik ook altijd, ik ben zelf natuurlijk ook heel lang meester geweest. En ik deed ook echt van alles om het lezen te kinderen te stimuleren om te lezen. Maar ik vind het echt heel belangrijk dat op basisscholen kinderen iedere dag de tijd krijgen, minimaal pakweg 25 minuten, half uur, om gewoon in alle rust een boek te lezen. En dan moet je natuurlijk wel als school de voorwaarden scheppen. Dat je een goede schoolbibliotheek hebt, dat kinderen makkelijk kunnen ruilen. Hè, dat ze niet een boek alsmaar bij zich moeten houden waar ze geen klap aan vinden. Dat je ze ook stimuleert en helpt om boeken te vinden, hè, dat je ze daarin begeleidt. En ik vind ook dat de juf of meester op zo'n moment zelf ook een boek moet gaan zitten lezen. En niet moet gaan denken, ik ga ondertussen even wat anders zitten doen. En weer eens even op mijn laptop van alles bij zitten werken. Nee, ook zelf het voorbeeld geven. En nou ja, dan schep je in ieder geval een omgeving waar kinderen lezers kunnen worden.
Ja, en het leren leuk te vinden, ja.
Ja, dat is denk ik, maar dat moet je wel. Want je ziet tegenwoordig toch ook wel heel vaak dat, ik bedoel, voorlezen is natuurlijk hartstikke belangrijk. Maar ouders hebben het ook vaak druk. Werken alle twee, komen thuis, er moet gegeten worden. Nou, zet maar even een filmpje op. Ik bedoel, ja, ik kan me dat helemaal voorstellen.
Het is herkenbaar bij mezelf, ja.
Dus daar kom je nou niet zo vaak toe om in alle rust een keer voor te lezen. Alhoewel je ook kunt denken, nou, we maken er echt een moment voor, iedere dag. En dan denk ik dat de school daarin wel een hele belangrijke taak heeft.
En het ook, ik denk ook zeker het helpen vinden, want heb ik met mijn dochter van 12 ook, dat we op zoek gaan naar een boek. En dan vindt ze het zelf heel moeilijk om boeken te vinden die ze leuk vindt.
Nee, maar ik deed dat ook wel. We hadden ons op school gewoon een hele goede schoolbibliotheek. En dan ging ik samen met de kinderen, gingen we samen kijken. En dan trok ik van alles uit de kast en probeer dit eens, probeer dat eens. Nou, wat een heel mooi verhaal is, ik had een leerling die kwam van een andere school. Die kwam bij mij in groep 7. En die las niet. En ik dacht, nou, dat varkentje zullen wij wel eens even wassen. Ja. Dus wij naar de bieb en ik allemaal boeken uit de kast getrokken. En ook een boek van mezelf. En toen zei ze op een zeker moment, jij wil mij dus dwingen om te lezen. Ik dacht, oh ja, nee, dit is niet goed. Nou wist ik dat ze gek was op paarden. Dus ik had een mooi fotoboek met paarden. Ik zei, nou, neem dit maar mee, prima. En dus ik heb er absoluut niet gedwongen. Wat ik wel heb gedaan, ik had in mijn klas konden kinderen ook luisterboeken luisteren. Ik had in de hoek van mijn klas had ik 5 koptelefoons hangen. En kinderen die niet zulke lezers waren, dan zei ik, nou, weet je wat, ga maar lekker zitten. Ik zet een luisterboek op, krijgt het boek erbij. Je kan nog meekijken als je daar zin in hebt of niet. En dat was wel grappig, want die 5 koptelefoons, dat noemden de kinderen altijd de melkmachine. En er waren natuurlijk ook kinderen die wel goede lezers waren. En die vroegen dan ook vaak van, mees, mag ik ook aan de melkmachine? Ja, natuurlijk. Waardoor het niet meer iets bijzonders werd. Nee. En dat heb ik toen met haar gedaan. Dus ik heb wat dat betreft. En op een zeker moment zei ik ook van, nou weet je wat, als je nou een boek uit de bieb haalt, neem rustig een prentenboek mee. Maakt niet uit, als je maar iets meeneemt wat je leuk vindt. Nou, dat deed ze inderdaad. Prentenboeken vond ze ook heel leuk. Dus dat ging eigenlijk geleidelijk aan, zag je gewoon dat er iets ging veranderen. En ik zal nooit vergeten, het was echt een klein triomfje, dat ze na een maand of twee ineens uit de bieb kwam met een boek van mij. En zo langs mijn tafel liep en dan zo een beetje nuffig zei, nou, ik ga toch eens een boek van jou proberen. Weet je wel?
Kijk of het wat is.
En ik dacht, yes.
Ja. Nou, we noemen het natuurlijk nu ook over de luisterboeken. Wij zijn natuurlijk pas in deze, de bibliotheek voor kinderen, voor mensen. Maar we hebben het vandaag ook over kinderen met een leesbeperking. Ja. En wij hebben het gesproken boeken, noemen wij ze. En er zijn natuurlijk kinderen waarbij lezen niet vanzelf gaan. Denk je dat lezen met je oren een goede oplossing is?
Ja, ik heb daar zelf hele goede ervaringen mee. Ik heb zelf ook het genoegen gehad dat ik een aantal boeken van mezelf heb mogen inspreken. Wat ik ontzettend leuk vind om te doen. Want ik vind voorlezen sowieso, ik las als meester ook veel voor. Dus ik denk dat dat een manier kan zijn om kinderen toch met boeken in aanraking te brengen. Hè, zeker als kinderen echt heel veel moeite hebben met lezen. En mijn ervaring is wel, als je zegt, maar ik wil ook wel, en het hoeft natuurlijk niet altijd, maar als je denkt, ik wil ook dat ze toch ook wel wat vooruit gaan, wat sprongen vooruit maken, dan kan je kunnen zeggen van, nou, lees mee in het boek. Ja. Hè? Ik weet nog dat ik in het begin, tegenwoordig heb je natuurlijk van die fantastische, perfecte luisterboeken. Maar toen ik dus begon in het onderwijs, nu hebben we het echt over een hele tijd geleden, waren die er gewoon niet. Dus ik las die gewoon zelf in voor die kinderen. En eerst nog met zo'n hele grote ouderwetse spoelenrecorder. En later met die cassetterecordertjes. En dan had ik ze wel mooi te pakken. Want dan zei ik altijd van, nou, kijk mee in het boek. Want ik heb af en toe wel een foutje gelezen. Moet je even kijken of er een foutje in staat. En dat prikkelde wel.
Ja.
Maar dat hielp ook wel om kinderen aan het lezen te krijgen. Dat werkte wel.
Ja, nu zijn er zoveel audioboeken, gesproken
fantastisch.
Boeken.
Fantastisch.
Wat vindt u van de kwaliteit op dit moment?
Ja, ik vind dat best lastig. Ik luister ze ook wel. En soms dan irriteer ik me toch een beetje aan de stem of aan de manier waarop het voorgelezen. Ik denk dat het zo belangrijk is dat je... En daarom vind ik het heel fijn om mijn eigen boeken te mogen voorlezen. Dat je, ja, het klinkt een beetje, misschien een beetje overdreven, maar dat vind ik wel, dat je vanuit je hart voorleest. Dat je dus echt betrokken bent bij het verhaal. Hè, dat je het boek zelf ook goed gelezen hebt. Nou goed, het is mijn eigen boek, dus dat is niet zo moeilijk.
Dat is makkelijk, ja.
Maar dat je ook als jij een boek van een ander voorleest, dat je dus echt je goed verdiept hebt in het verhaal en je daar ook een beeld bij hebt voor jezelf. En dat je vanuit dat gevoel, hè, een heel empathisch gevoel, voor de hoofdpersonen of voor de bijpersonen, dat je dat voorleest. En dat hoor je, vind ik, altijd, als iemand voorleest. Of die zegt, nou ja, ik doe even een klus. Hè, want dat gebeurt dan ook wel eens. Of die zegt van, nee, ik vind het ontzettend leuk om dit te mogen voorlezen. Dat wil ik wel horen, als iemand voorleest.
Onze boeken worden voor een groot deel ingesproken door vrijwilligers. En dat zijn echt fanatieke lezers die er echt hard voor hebben.
Ja.
En er is zelfs een wachtlijst voor mensen die onze boeken willen inspreken. En dat hoor je vaak wel. Natuurlijk is een stem altijd persoonlijk.
Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo.
En met wat voor in de klas vroeger, je komt ook veel op scholen, welke leesbeperkingen komt u vaak tegen bij kinderen?
Het niet willen lezen, dat is eigenlijk een beetje, dat wat natuurlijk een beetje het probleem is in deze tijd, is, of probleem, het is natuurlijk wel iets van deze tijd. He, dat al die media die er zijn, he, die afleiding vormen voor die kinderen. En ik zeg ook altijd tegen kinderen of ook tegen ouders van, kijk, wat er gebeurt is, op het moment dat jij op je telefoon of op je tv of op je iPad of weet ik veel waar een filmpje kijkt, he, dan zijn er al een aantal dingen ingevuld. He, er is al, dat is prima, want ik bedoel, ik kijk ook film.
Ja.
Maar het heerlijke van een boek is natuurlijk dat je mag het nog helemaal zelf doen. Je mag die knop omzetten en je eigen verbeelding komt aan de macht, zou ik bijna zeggen. Ja. He, ik zeg ook al tegen kinderen, wat zo leuk is van een boek schrijven, want de vraag is, wat vind jij nou leuk van het schrijven? Het was van de week nog op een school waar ze dat dan vragen. Wat is er nou zo leuk aan? En dan vraag ik ook altijd eerst, wat vind jij nou leuk om te doen? En dan zegt zo'n kind bijvoorbeeld, nou, ballet of ik voetbal. Ik zeg, nou, precies. Ik zeg, nou, ik kan helemaal niet voetballen, dus maar ik kan me wel voorstellen dat jij het leuk vindt. He? En ik heb dus iets met schrijven. En als ik bijvoorbeeld een wandeling beschrijf in een bos, of een avontuur in een bos, dan heb ik een bos in mijn hoofd. Het bos bij mij om de hoek, he, waar ik nu woon. Maar als jij het leest, dan heb je jouw eigen bos in je hoofd. En dat is zo leuk van lezen, dat je je eigen beelden mag maken. He, dat het een enorm beroep doet op je verbeelding. En is er nog veel meer natuurlijk, wat lezen ook doet. Ik vind ook dat fantastisch als je op een zeker moment gaat meeleven met de hoofdpersonen. He, dat je dus, he, als je, ik kreeg laatst nog een brief van een meisje over mijn boek Astergroepers huilen niet. En die zei, ik heb erom gelachen, maar ik heb er ook om gehuild.
Ja.
En dat vind ik dan een geweldig compliment. Want ik denk, ik heb dus die twee uitersten en kennelijk alles wat daartussenin zit, heb ik geraakt.
Ja.
Ja? En ja, dat vind ik de kracht van een boek.
Ja, je kan je echt zelf je kan helemaal verder diep gaan in het verhaal.
Ja, ja.
En dan is het inderdaad belangrijk dat je dus dan wel met kinderen overlegt van waar wil je over lezen, waar liggen je interesses.
Ja, dat je dat eerst belangrijk probeert uit te vinden.
Ja.
En heb je natuurlijk wel een juf of een meester nodig die ook iets met boeken heeft.
Ja.
Dat weet ik dus uit ervaring. Ja. Ik heb 25 jaar voor de klas gestaan en lezen altijd belangrijk gevonden.
Ja. Maar als je wel dat gesprek met ze aangaat en ze helpt, absoluut, en ze de oplossingen
absoluut
biedt.
Absoluut, dat is een... En natuurlijk, nou ja, het voorbeeld wat ik gaf, hè, je kan een kind niet dwingen om te lezen.
Nee.
Maar je kunt wel de voorwaarden scheppen. En proberen kinderen enthousiast te maken voor boeken. Hè, doordat je voorleest, over boeken vertelt. Of als er een leesconsulent is op school die regelmatig de klasse inkomt om over boeken te vertellen. Ik weet nog dat ik begon in Amsterdam. Als meester, heel lang geleden. En daar had de directeur van de school, die was helemaal gek van kinderboeken. Dat was voor mij ook de eerste echte confrontatie met, hey, je kunt heel veel doen met boeken in de school. Ik liep daar dus stage. Nou, dat heette toen nog kwekeling. Want ik zat nog net op de kweekschool. Daarna werd het stage. En die had geregeld dat één keer in de maand kwam een mevrouw van de bibliotheek in Amsterdam met twee boodschappentassen vol met boeken. En die ging dan de klasse in en die ging daar vertellen over die boeken. En dat was, die was zo, die wist die kinderen helemaal gek te maken. Want die was helemaal gedreven en enthousiast. En ik dacht, ja, zo begin je eigenlijk.
Ja, je hebt natuurlijk ook een heel groep kinderen die willen wel, maar het lukt ze gewoon niet.
Ja.
En dan, ja, dan is dus inderdaad wat we het net ook over hadden, de gesproken boeken die wij hebben, een goede oplossing. En dat ze daarmee kunnen lezen, denk ik.
Nou ja, en ik denk ook dat je dan als ouders ook best een belangrijke rol kunt spelen. Hè? Ik kan me voorstellen dat voor zo'n kind het wel een mooi moment is als je samen met je vader of je moeder of je grote broer of zus op de bank zit, lekker tegen elkaar aan, een fijn boek of een mooi prentenboek waar je samen in kijkt. Ik bedoel, dat hoeft niet altijd weet ik veel wat te zijn, maar je kunt het heel eenvoudig houden. Dat moment al heel veel kan betekenen voor zo'n kind. Hè? Het hoeft allemaal niet zo beladen te zijn. Dat je denkt, nou, we zitten gewoon knus op de bank en ik lees een boek voor, of we kijken samen in een prentenboek. Dat een begin kan zijn voor zo'n kind, omdat het ook wat rust geeft. He? Ik bedoel, als jij een druk kind bent. He? Nou, denk aan mijn zoon Casper, die de hele dag druk bezig is, maar 's avonds in bed even dat moment. Ja. Ja, dat, he? En begin, ik weet toen ik begon met voorlezen, de eerste keer lag je nogal wat te draaien en zo. Maar op een gegeven moment kwam er een soort gevoel van, oh lekker, even gewoon eind van de dag.
Even niks.
Even samen met papa of mama en even er wordt een boek voorgelezen. Dat, ik bedoel, ja, het is een beetje zoeken, denk ik, naar voor wat past bij het kind.
Ja. Ja. Maar dat ze wel ook de tijd ervoor nemen om te ontdekken wat het is. Ja.
Dat denk ik zeker. Ja. Dat denk ik zeker. En ik denk dat je als ouders, ja, je bent al zo druk, dan zijn dat toch prachtige momenten om even samen gewoon te zijn in alle rust.
Zeker, ja.
Ja.
Nou, ook over alle boeken. We hebben hier ook een aantal boeken liggen die je hebt geschreven. Je hebt ook veel boeken die jonge lezers. We vertelden net ook over de achtste groep is huilen. Dat zo'n meisje dat echt inspireerde. Denk je ook dat kinderen die door bijvoorbeeld een leesbeperking, dyslexie of ADHD zich ook aangetrokken voelen tot boeken, bepaalde boeken die je hebt geschreven?
Ja, nou ja, dat denk ik wel. Omdat je natuurlijk, als het goed is, herken je toch wel in boeken dingen van jezelf. Hè? Dat is dat. Er komt in juni een nieuw boek uit. Dat heet Kermiskind. En dat gaat over een rondreizend theatergezelschap die van de ene kermis naar de andere kermis trekken en daar voorstellingen spelen. Zo ging dat dus vroeger. Ja. Hè? Het speelt zich dus in het verleden af. En er is dan een hele familie met oma en de vader, moeder, een oom en een tante en zo. En de kinderen ook. Nou, en Rosa is een 13-jarig meisje. En die moet van jongs af aan moet zij toneel op. En eigenlijk wil ze dat niet. Ze heeft eigenlijk niet zoveel met toneel, met theater. He, dus ze moest als kleuter al op de planken staan. Want ja, de hele familie doet mee, dus jij ook. En dan stond ze te huilen. Dus wat deed haar vader? Die schreef een toneelstuk met een huilende kleuter. En ik dacht, kan ze toch meedoen.
Ja.
Ja. En dat blijft een rol spelen. En op een zeker moment komt er een jonge acteur bij het gezelschap. Een jongen van 18. Die ontzettend goed is in vrouwenrollen. Die daar echt succes mee heeft. Dus die hebben ze speciaal aangetrokken daarvoor. En die leert haar op een zeker moment, ze raken heel goed bevriend. Hij heeft wel een heel groot geheim en dat gaat een belangrijke rol spelen in het verhaal. Maar die geeft haar als het ware handreikingen van hoe ze toch die angst voor het theater kan overwinnen. En dan denk ik, nou, als je als kind dit leest, hè, en dan gaat het in dit geval over theater, maar het kunnen ook andere dingen zijn waar je als kind moeite mee hebt, dat je denkt, oh ja, dat herken ik wel, dat je iets niet durft, dat je iets moeilijk vindt, terwijl andere mensen van jou verwachten gewoon dat je dat doet. Want ja, Rosa, zo heet het meisje, zit gewoon in die familie en ja, iedereen doet mee, dus jij moet je niet aanstellen, jij moet ook meedoen. Nou ja, dat soort dingen vind ik dan wel leuk als kinderen iets van zichzelf daarin herkennen.
Ja, dat kan ik me wel voorstellen, want ik kan me ook voorstellen dat kinderen heel de klas leest en eigenlijk als het goed gaat, dan stimuleert de juf het en dan gaat het goed. Maar eigenlijk als het niet lukt, doordat je dyslexie hebt, dan voel je je anders. Je kan niet meedoen, je kan niet zelf de boeken lezen.
Ja.
Dan helpt dus eigenlijk als je naar de boeken kan luisteren, dan helpt dat wel.
Ja. Nou, ik heb een boekje geschreven, het ligt hier ook niet bij helaas. Ga jij maar op de gang, heet dat? En het gaat over een jongetje, Wart heet hij, die onder andere dyslexie heeft. En hij is ook heel druk, dus hij heeft een aantal dingen tegelijk. Ja. En die meester snapt dat niet. Die heeft dus overigens tamelijk autobiografisch, want ik heb ook een lichte vorm van dyslexie.
Dat heb ik in Meester Jaap gelezen.
Ja, ja dat klopt ook. Maar dat is inderdaad. En Ik zat vroeger, in de jaren 50 hebben we het nu over, en dat was het begrip dyslexie absoluut nog niet bekend. Nee. Dus als jij, ik weet dat ik dan, ik schreef toen al verhalen, hè, want ik vond het ontzettend leuk mijn ouders hadden een hotel en dat deden we altijd toneelstukken met de kinderen uit de buurt. En dat werd een beetje een zootje, dus toen ben ik op een zeker moment eerst toneelstukjes gaan schrijven. Die konden we dan spelen. En daarna, zo ontdekte ik dat ik verhalen schrijven ook leuk vond. En op school moesten we ook verhalen schrijven. En dan kreeg ik dat terug. En dan had die meester allemaal rode strepen gezet. En er stond er echt onder, leuk verhaal, goed bedacht. Jammer van al die taalfouten. Ja, en dan kreeg ik een 1 of een 2.
Ja.
En het gekke is, het had dus best zo kunnen zijn dat ik op dat moment zou denken van, laat maar zitten dan. Ik kan het niet.
Ja.
Maar ik dacht, maar die verhalen zitten in mijn hoofd. Die wil ik opschrijven. Ja. En toen heb ik op een zeker moment wraak genomen. Toen was er een verhalenwedstrijd van de bibliotheek in Helmond. En de krant, die deden ze. En ik heb dus toen een verhaal geschreven. Ik heb mijn broer, die is heel goed in spelling, het laten nakijken. Dus die heeft alle fouten eruit gehaald. Ik heb het ingestuurd en ik won de eerste prijs. En dat was voor mij echt een soort kantelpunt. Zie je wel, ik kan het. En ik moet me niet laten tegenhouden. He, ik heb kennelijk een probleem om het. He? En gelukkig, ik moet zeggen, ik kreeg op de middelbare school toen een jonge leerkracht Nederlands. En die wist er wel iets van. Die had er wel eens. Het begon in de jaren 50 een beetje door te dringen, eind jaren 50. En die zei tegen mij: weet je wat je moet doen? Die leerden we ook wel wat trucjes. Zo van: je moet een woord klappen en gebruik een woordenboek. Gewoon dat soort dingen. Maar die zei ook: ik kan me voorstellen dat het toch bij nog lastig is. Dus als jij een opstel, we moesten nog opstellen schrijven. Lever het dan wat eerder in. Ik kijk het voor je na. Ik haal de fouten eruit. En dan kun jij het nog een keer overschrijven. Zonder fouten. En dat was een enorme hulp.
Ja.
Want toen haalde ik allemaal 8's en 9's voor mijn verhalen. En ik zeg ook altijd tegen kinderen: als er nou iets is wat je niet zo goed kunt, en mensen gaan roepen: doe maar niet, want je kunt het niet, maar je wilt het wel, dan moet je het gewoon doen. Kijk maar naar mij. Ik bedoel, anders zou ik hier niet zitten. Als ik me toen iets had aangetrokken van die meester met zijn rode strepen. Hè? Dat gewoon het gevoel van, er is iets wat ik heel graag wil doen. En kennelijk zijn er mensen die vinden dat ik dat niet kan. Maar ik heb het gevoel dat ik het wel kan. Doe het dan. Of zoek wat hulp, dat je het op een of andere manier, zoals ik dus, zorgde. En nu heb ik het nog, hoor, dat als ik een manuscript af heb, dan is Therese, mijn vrouw, is de eerste die het altijd leest. En die schiet dan af en toe ook in de lach, omdat ze of leuk vindt, of omdat ze ineens een hele stomme fout ziet staan. Ja. En Therese is ook heel goed in spelling.
Ja.
Niet dat ik daarom met haar getrouwd ben, maar het is wel handig.
Ja, het is heel handig, ja. Ja, maar ik denk, iedereen heeft zijn kwaliteiten. Dat is natuurlijk ook bij kinderen. En de ene kan dat. Ja. Dat moet je zien en je moet ze hulp bieden. En dat is, denk ik, heel belangrijk voor juffen, meesters, leesconsulenten, die waar we het net over hebben gehad.
Ja. Ik zeg ook altijd tegen leerkrachten, want ik spreek nog wel eens op pabo's, het is zo belangrijk dat je een kind een gevoel van zelfvertrouwen geeft. Daar begint het mee. Dat is de basis. Ik ben ook heel lang directeur geweest. Nog de tijd dat je ook nog een eigen klas had, gelukkig. Vond ik wel heel fijn.
Ja.
Tegenwoordig zijn het allemaal managers op scholen. Ja. Maar ik had nog 3,5 dag in de week gewoon een eigen groep. En vond ik heel fijn. En dan zei ik ook altijd tegen collega's, als er nieuwe kinderen kwamen, zei ik: ga nou eerst maar zorgen dat het kind zich hier prettig voelt en veilig voelt. En dat is de basis. En dan kom dan maar eens aan met je staardelingen. Maar eerst maar zorgen dat het kind een beetje het gevoel heeft van: ik hoor hier thuis.
Ja.
Ik word gezien en ik krijg een beetje vertrouwen in de omgeving, in de andere kinderen, in de juf en de meester. Dat is een voorwaarde. En dat geldt natuurlijk ook voor kinderen met leesproblemen.
Ja.
En ik zeg ook altijd: maak het probleem nou ook niet groter dan het is. Hè? Constateer gewoon: dat kind heeft een probleem met lezen. Wat kan ik daarom doen?
Ja.
Wat kan ik voor dit kind op dit moment betekenen? Hè? De goede oude Theo Thijssen, dat is een van mijn favorieten. Hè? Die was 100 jaar geleden was hij schoolmeester in Amsterdam. De Gelukkige Klas onder andere. Natuurlijk Kees de Jonge, hè? De boeken van hem. En hij was schoolmeester op zo'n oude volksschool in Amsterdam. En die heeft dus een aantal boeken geschreven over zijn ervaringen als meester. Hè? Ja. En dan zegt hij ergens, en dat vind ik zo'n fantastische zin: ik was de koning, en ik kon ze ieder een gelukkig ogenblik geven, enkel en alleen door ze te willen zien. En dat vind ik zo'n mooie zin.
Ja,
gewoon,
heel mooi.
Je moet gewoon goed kijken naar kinderen.
Ja.
En denken: wat kan ik voor dit kind in deze situatie betekenen? echt specifiek gericht op dat ene kind. Ik denk dat dat hartstikke belangrijk is.
Ja, elk kind komt er op zijn eigen manier. Ja, ik moet ook aan mijn eigen zoon denken, die heeft ADHD. En de juf zei laatst van, ja, het is lastige vormen, maar hij is zo lief en zo vrolijk en doet alles zo goed.
Dat is fantastisch, toch?
Hij komt er wel.
Ja, ik bedoel, ik had ook natuurlijk meerdere kinderen in de klas. Maar ik had één jongetje, die viel echt om de 3 minuten van zijn stoel.
Ja, dat was één dat zou mijn zoon kunnen zijn.
En als hij iets uit een laadje moest pakken, nou, dat laadje ging op de grond en zo. Dus dat was. Maar ik dacht, ja, dat kan gebeuren. En toen hebben we zitten denken, wat kunnen we er nou aan doen? En toen heb ik hem aangesteld als directeur van het aquarium. Dat stond in de gang, stond een groot aquarium. Ik zeg, en dan moet jij dus goed in de gaten houden. Dus jij moet toch regelmatig even gaan kijken of alles nog werkt. Ja? En toen hebben we wel geoefend dat hij rustig kon opstaan. En dat vond hij. Ik zei, en jij gaat gewoon op het moment dat jij denkt, ik moet even weg, doe het. En het grappige was, en dat vond ik heel opvallend, dat hij in het begin natuurlijk om de 5 minuten. Maar op een gegeven moment dacht ik, hey, Bartje zit al een half uur op zijn stoel en hij zit gewoon rustig te werken. Het feit dat het erkend werd, hè, en dat ik hem ook de kans gaf om te denken van, nou, ik kan ook weg als ik even wil, ik kan even gewoon eruit. Dat gaf hem al een gevoel van. En dat maakt hem alweer wat rustiger.
Ja.
En zo kun je een kind altijd helpen, denk ik. Hoe dan ook.
Ja, we hebben bewust willen we mensen inspireren. Speciale scholen, leesconsulenten, AOB'ers. Om kinderen aan te moedigen om leesplezier weer te krijgen.
Ja.
Hoe kunnen ouders, leerkrachten, bibliothecarissen kinderen helpen om weer leesplezier te krijgen?
Ja. Nou, ik denk dat een van de dingen die natuurlijk hartstikke belangrijk is dat je voorleest. Maar ik weet, ik was laatst op een school en toen zei een juf tegen mij, ja, jij zegt wel voorlezen, maar als ik voorlees, vallen ze in slaap. Ik kan het niet. Maar zei ze, ik heb iets bedacht. En wat deed zij? 2 keer per week deed ze de gordijnen dicht, een lampje aan en zette ze dus een gesproken boek op.
Oh ja.
En dan was het echt rust in de klas. En ze zei, en die kinderen vinden het heerlijk. Een soort moment van even. Van zeg maar Casper, 's avonds voordat hij gaat slapen. Maar dat ook in de klas. Ja. En dan gewoon 1 hoofdstuk of 2 hoofdstukken. En ze zei, ik heb ook wel boeken van jou gebruikt. En zei ze, en daarmee los ik het op. Kijk, dus ik denk dan van, nou, daar kun je al iets mee doen. Je kunt samen als ouder met je kind ook naar een luisterboek luisteren. Maar dan wel samen. Niet zeggen, ik zet wat op en ik ga ondertussen wat anders doen. Nee, we luisteren samen naar het boek. En daar kun je mee beginnen. Ik denk dat je, wat ik al zei, stimuleer kinderen om te lezen, geef ze tijd om te lezen, maar help ze ook bij het zoeken van boeken. En maak het niet te moeilijk. Ik bedoel, als een kind bij mij in groep 7 uit de bieb kwam met een prentenboek, en dan zei ik, prima, waarom niet? Ik bedoel, en dan zei zo'n kind vaak, oh, dat vond ik zo leuk in de kleutergroep. Ik zei, nou, doe maar. Hè? En dan kun je natuurlijk op een zeker moment wel denken van, nou, misschien moet ik het kind gaan stimuleren om ook eens wat anders te kiezen. Hè? Nou, dan zijn die graphic novels zijn natuurlijk alweer een stapje verder.
Ja.
Maar goed, daarna kun je weer denken van, we gaan weer een stapje verder. Dus je kunt ze wel helpen door boeken te vinden. Maar ook als een prachtig voorbeeld is ook altijd. Dan had bijvoorbeeld een meisje uit mijn groep een boek gehaald en de bieb kwam terug, stond na 1 bladzijde bij mij en zei, meester, ik vond het een stom boek. En dan keek ik en dan zei ik, nou, weet je wat, als je nou nog 3 bladzijden leest en je vindt het nog steeds stom, ruilen. Je hoeft niet in je kast, maar lees nou even nog een paar bladzijden. Nou, de ene keer zag je ze niet meer terug. En de andere keer stonden ze na die 3 bladzijden weer bij mij. Ja, meestal nog steeds een stom boek. Ze zei, nou, meteen ruilen.
Ja.
Ga maar kijken of je een ander boek kunt vinden. Hè? En het voordeel bij mij op school was dat ik had altijd. De bieb was iedere dag open. Want ik vind een centrale bieb heel belangrijk, omdat er een brede keuze is. Ik kan me ook voorstellen dat het gewoon om praktische reden handiger is om iets in je klas te hebben. Maar ik vond het altijd heel fijn als kinderen echt, nou ja, alles kunnen kiezen.
Ja.
Dat ze niet vastzitten aan 1 niveau. En ik had dus iedere dag, was die 1 uur open, en had ik een ouder. En dat waren allemaal ouders die iets met boeken hadden. Dus er was altijd wel een moeder die dat dan leuk vond om zo'n kind te helpen. Hè? Nou, tegenwoordig is dat waarschijnlijk wat lastiger.
Ja.
Maar goed, je kunt dan wel, hè, vaak is het op scholen zo dat er dan 1 keer in de week toch wel de leesconsulent is. En dan zou je kunnen afspreken dat zo'n kind dan ook de kans krijgt om samen met zo'n leesconsulent een boek uit te zoeken. Maar je moet ze wel helpen natuurlijk.
Ja.
Of je gaat zelf mee als juf of meester. Ik doe, ja. Maar dan is natuurlijk wel het punt, en daar gaan we. dan moeten die leerkrachten ook iets met boeken hebben.
Ja.
En dat is een beetje een punt. Ik schrok een beetje. Mijn oudste kleindochter zit op de PABO. Derde jaar. Nou, ze is heel enthousiast. Het is ook een leuke PABO. Ik ben er al een paar keer geweest. Ze besteden er zeker aandacht. Ze hebben af en toe een module kinderboeken. Ik zeg af en toe erbij. En ik vroeg laatst aan Evie, zo heet mijn kleindochter. Evie, maar moeten jullie nou ook boeken lezen? Hebben jullie verplicht een aantal boeken? Nee. Ze hoeven geen boeken te lezen. Ik denk, ja, maar kom op, hé.
Ja, dat is wat je steeds vaker hoort, ja.
Ja, ja sorry, ja. Gewoon, ik weet dat ik ben van 2013 tot 2015 mocht ik kinderboekenambassadeur zijn. Ik dacht toen van, ik was de eerste. Ik denk, ja, wat ga ik doen? Dan weet je wat, ik zet speciaal in op oud-collega's, hè, dus leerkrachten en de PABO's. En toen heb ik op mijn website, er staat er nog steeds op, een lijst gemaakt van 60 boeken. Waarvan ik vind dat iedere PABO-student die gelezen zou moeten hebben. Er zitten klassiekers tussen, allerlei leeftijden, heel toegankelijke boeken, wat meer literair. Met de opmerking erbij, je kan er ook 60 andere op zetten. Maar dan heb je in ieder geval een kapstok,
ja.
Een beetje een richtlijn. Ja? Nou, en ik weet dat ik toen op PABO's kwam en dat zei. En dan zeiden die docenten tegen mij, 60 boeken? Nou, als ze er 10 lezen, in die 4 jaar tijd mogen we blij zijn. Ik zeg, potverdomme, deze mensen moeten straks voor de klas komen. Ja. Die moeten kinderen aan het lezen krijgen. En die moeten zorgen dat kinderen leesplezier krijgen. Laat ze nou eerst eens beginnen met zelf boeken te lezen. Ja. En ik denk dat dat nog wel een zwak punt is op dit moment. Er wordt wel steeds meer aan gedaan op PABO's. Maar dat die verplichte leeslijst, dat is nog steeds een probleem.
Ja.
Op heel veel PABO's.
Ik kan het je gewoon niet voorstellen, als je juf of meester bent, hoe heerlijk het is dat je zelf die boeken leest,
ja,
en weet.
Je moet dan ook
praat.
Wel natuurlijk, ja, als je zelf geen lezer bent, dan heb je natuurlijk wel een probleem als juf of meester.
En er is zoveel afleiding nu op dit moment.
Dat is ook zo. Ja. En dan het feit dat je dan in ieder geval 1 keer per dag een moment hebt in je klas dat er in alle rust gelezen wordt. Ik denk dat dat hartstikke belangrijk is. Daar moet je blij mee zijn dat dat kan.
Ja.
En dat, ik ben ervan over, dat betaalt zich uit, om het maar eens heel schoolmeesterachtig te zeggen. Doordat je van kinderen lezers maakt, daar hebben ze zoveel profijt van. Ik weet dat met ouderavonden, wat ik ook altijd deed was, toen ik directeur was. Zo'n ouderavond, dan moet je ook altijd even wat zeggen als directeur. En ik gebruikte altijd wel een paar minuten, ik had het altijd over lezen. Hadden die, oh ja, daar heb je hem weer. En dan wat ik dan bijvoorbeeld deed was, dan liet ik ze bijvoorbeeld gewoon heel vals. Toen nog heette het de CITO-toets van groep 18. Ja? En dan zei ik, kijk, dit is 95% tekst. Straks zit jouw kind in groep 8. En als jouw kind leeservaring heeft, omdat hij dat ontdekt heeft door leesplezier, dan gaat hij die tekst lezen en is met de inhoud bezig. Maar als een kind geen leeservaring heeft, dan is daar die enorme drempel. Dan moet hij iedere keer die leesdrempel over.
Ja.
Hè? Want die denkt dan alleen maar van, hoe kom ik ooit door al die lettertjes en al die woordjes heen. Hè? Of ik zei heel vals, kijk, als jouw kind leesplezier heeft en leeservaring, hè, stel je hebt een kind wat een potentieel 8-kind is, heel schoolmeesterachtig,
ja.
Hè, die een 8 kan halen, maar die heeft geen leeservaring, dan blijft hij altijd een 6-kind, ja. Dames en heren. Want hij moet iedere keer die leesdrempel over. En dat is iedere keer een extra handicap om te snappen wat er staat.
Ja.
Ja. Nou ja, daar kun je ouders wel mee. Ik hield ook wel verhalen over dat het leesplezier en empathie en verbeelding. En dan zitten ze allemaal instemmend te knikken. Maar met zo'n argument, als het over resultaten gaat.
Ja, dan heb je ze.
Dan vang je ze.
Dan vang je ze, want dat is toch belangrijk.
Ja,
ja, ook het woordbeeld is natuurlijk ook. We hebben daar zal ik ook over na te denken. Veel ouders, als kinderen dyslexie hebben, of wat ik zeg van joh. Ja. Laat ze luisteren naar boeken. Kunnen ze weer meedoen?
Ja,
ja. Ja, maar dan zeggen ze, ja, maar ze moeten toch ook. Het woordbeeld is ook belangrijk. Ze moeten toch ook lezen?
Ja.
Dan is denk ik die combinatie ook heel fijn.
Ja, dat je zegt, nou, kijk mee in je boek.
Ja.
Wat ik dan deed, van kijk, ik heb het voorgelezen. Misschien is er een foutje in.
Ja, dat is een hele goeie, ja.
En ik merkte wel dat kinderen dat wel ook niet vervelend vinden. Om gewoon met het boek erbij te zitten en dan. Nou, dan af en toe dwalen ze een beetje af. Maar je ziet ze toch wel weer teruggaan naar die tekst. Ik bedoel, dat is dan wel een manier, denk ik. Om dat te stimuleren. En om het woordbeeld te verbeteren bij die kinderen. En nogmaals, ik denk altijd, maak het probleem nou ook niet groter dan het is.
Nee.
Oh, dyslexie, oh jongens. Hè? Er zijn altijd wel manieren te vinden waarop je een kind kunt helpen.
Ja, ja, misschien ook in plaats dat je het noemt, gewoon zeggen van, oh, lukt het gewoon niet? Ga dan gewoon luisteren. Probeer het even. Ja, en dan komt het vanzelf alweer
op een andere manier. Er zit er zo'n druk op zo'n kind. Hè? En vaak zie je dat ook vanuit de ouders, dat die dan helemaal in paniek raken. Ja. En denken, oh, mijn kind. En, dat vind ik sowieso toch. Dat we ontzettend moeten uitkijken in het onderwijs om met die etikettenplakkerij. Om een kind onmiddellijk te determineren van, heeft dit, heeft dat, heeft ze. Hè? Wat ik heel mooi vind is, ik ben in 1993 gestopt in het onderwijs. Hè, toen heb ik ervoor gekozen om fulltime schrijver te worden. Ja. Na lang nadenken, want ik vond het eigenlijk nog steeds leuk voor de klas. Maar ik dacht, ik vind het ook heerlijk om meer tijd te hebben om te schrijven. Ja. En we moesten langzamerhand manager worden. En dat zag ik niet zo zitten. Daarna begon eigenlijk pas die hele ontwikkeling, hè, van autisme en Asperger en dyslexie en die etikettenplakkerij. En toen dacht ik, wacht eens, heb ik dan nooit een autist in de klas gehad? Of ADHD? Ja. Dus wat ben ik gaan doen? Ik ben op een zeker moment allemaal oude leerlingenlijsten gaan pakken. Die had ik boven op zolder, heb ik die nog in een kist staan. Mijn hele onderwijsverleden. En ik dacht, oh, maar wacht even, dat was een autist. Maar dat heb ik dus nooit zo
gezien, nee.
Benoemd. Maar ik dacht wel, oh ja, Marcel, dat weet ik nog, zodra het te druk werd, ging die onder zijn tafel zitten. Ik noem maar iets, hè, een voorbeeld. Hè. En zo had ik bij al een aantal kinderen. En dacht, wat heb ik toen gedaan? Toen heb ik hem gewoon onder zijn tafel laten zitten. Want ik dacht, oh, dat is kennelijk een beetje veel voor hem. En ik weet dat hij toen hij bij mij in de klas kwam, dat hij dat een van de eerste keren deed. En ik vroeg toen aan een van de kinderen, goh, doet hij dat vaker? Ja. Ik zeg, oh, nou, ik denk, oké. En toen ben ik even bij hem gaan zitten. En toen heb ik gezegd, goh, Marcel, vind je het een beetje te druk? Ja, meester. Ik zeg, nou, oké. Blijf lekker zitten en als het weer gaat, kom maar weer boven. Nou, en dat gaf een soort rust. Zo'n kind dacht, oh, hij accepteert het.
Ik kan mezelf zijn.
Ik kan gewoon mezelf zijn. En zo kwam ik allerlei kinderen tegen voordat, oh ja, wacht eens even, die ADHD. Voorbeeld
met die aquarium moet precies. Ik gelijk aan denken, ja.
Of, nou ja, een aantal kinderen dat je dacht, oh, die had daar moeite mee, die had daar moeite mee. Maar ik heb daar nooit bij stil en niet een etiket geplakt. Alleen maar gedacht, god, het kind heeft kennelijk hier een probleem mee. Wat kan ik bedenken om dat kind te helpen?
Ja.
Ik denk dat de manier is. En je kunt wel meteen denken van, oh, ik moet wat is er aan de hand? Waar zijn de hulptroepen en zo? Dat eerst maar eens kijken wat je zelf kunt doen. En dan kun je altijd nog denken van, ik ga een stapje verder, want ik kom er niet uit. Maar mijn ervaring is dat je met heel veel kinderen, als juf of meester zelf, heel veel dingen kunt doen.
Ja.
Ja? En dan kun je altijd nog, als ik zeker niet denk, nu houdt het voor mij op. Nu heb ik niks meer in mijn gereedschapskist. Dat je dan denkt, nou, ik ga eens verder kijken en binnen de school of bij collega's. Wat sowieso heel fijn is, vond ik altijd. Mijn scholen waren niet zo groot. Dus wij kenden ook alle kinderen. En dat was wel heerlijk om met elkaar over de kinderen te praten. En zeiden van, god, hoe loste jij dat dan op vorig jaar en zo. Nou, dan kom je al heel end, hoor.
Dat is denk ik ook, want ik had ook nog wel opgeschreven van, heb je nog tips om aan mensen of aan leraren, begeleiders, om kinderen met een leesbeperking te helpen? Maar ik denk dat het ook een goede tip is, denk ik, om overleggen.
Ik zei altijd, net als meester Jaap, hè, daar is hij weer.
Ja.
Ik zeg ook altijd tegen mensen in het onderwijs en mensen op Papers, jongens, je moet een beetje creatief zijn. En ik doe niet zo eens zozeer dat je goed kunt zingen of tekenen, want daar bakte ik helemaal niet zoveel van. Hè? Maar gewoon creatief zijn in het, zowel didactisch, dat je denkt, nou, hoe krijg ik dit nou leuk uitgelegd? Hoe kan ik dit nou een beetje verkopen aan die kinderen? Maar ook pedagogisch creatief zijn. Dat je denkt, nou, dit kind heeft dat probleem, wat kan ik daar nou aan doen? Wat zijn er nou voor oplossingen mogelijk? Hier in deze situatie, in deze klas, met al deze kinderen. Ik denk dat je daarmee moet beginnen. Dan kom je al heel eind, lijkt mij.
Lijkt mij ook, ja.
Ja. En Jaap, meester Jaap is zo'n voorbeeld ervan, dat hij dan weer iets bedenkt of iets verzint, waardoor hij weer iets oplost wat er gebeurt in de klas, of een gekke les geeft. Of, dat is redelijk autobiografisch. Ja.
Ik zou bijna zeggen, meester Jaap zou ook op de leeslijst moeten zijn voor de PABO staan.
Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, dat zou, kunnen ze wel wat
goede inspiratie als tips om te kijken hoe kan het anders. En,
ja, gewoon hoe die toch probeert om met humor. Maar hij kan ook heel boos worden, hè? Want dat weten ze ook. He, hij ontploft niet vaak, maar als hij ontploft... Ja. Nou, dan kun je beter onder je tafel gaan zitten, ja, bij wijze van spreken. Nou, dat was ik ook. Ik bedoel, ja, ik had eindeloos geduld met kinderen. Maar als ik kwaad werd, nou, dan wisten ze allemaal... nou is de boot aan.
Ja, nou is het klaar.
Kijk, als,
ja,
ik een keer mijn stem verhief, dan waren ze niet zo van onder de indruk. Dat was dan oké, okay, goed. Maar zodra ik echt... dat kwam één keer per jaar voor of zo, dan ja.
Ja. Ja. Welke boodschap wil je graag overbrengen, ook naar de luisteraars... over de kracht van de lezen en de mogelijkheden voor ja, kinderen, mensen... maar ook natuurlijk met een leesbeperking.
Ja, ja. Ik denk dat nou wat ik al zei... Hè, het is, u doet een enorm beroep op je verbeelding... maar ook hè, je empathie, je inleven. Maar het kan je ook helpen om je eigen gevoelens beter te leren kennen. Hè, een meest bijzondere voorbeeld vind ik nog steeds... dat ik een brief kreeg van een moeder die schreef... mijn man is overleden en vanaf dat moment... kon mijn dochter, die was helemaal geblokkeerd, die kon niet huilen, die zat helemaal verkrampt erin. En toen zei een vriendin tegen mij, je moet haar achtergroepers huilen niet eens laten lezen. Dat een boek gaat over een meisje wat bij mij in de klas zat en echt ook bij mij gezeten heeft en aan leukemie is overleden. En dat heb ik dus meegemaakt samen met mijn klas, zeg maar. En die moeder schreef mij, nou toen heb ik het eerst zelf gelezen, dacht ik, oh nee, dat ga ik niet doen, dat doe ik niet, dat is te veel, dat moet ze niet lezen. Maar goed, toeval of niet. Een paar weken later kwam ze thuis met dat boek van school. Ja, ze zeggen dat het zo'n mooi boek is. En moeder dacht, ja, wat nu? Laat maar. Ja, ze heeft het zelf gekozen. Ja. En ze ging het 's avonds lezen. En ze ging naar bed en zei, ik lees nog een half uurtje. En moeder schreef mij, dat ontroerde me echt. 'S Nachts om 2:30 stond ze aan mijn bed en ze huilde. En ze zei, daar wil ik je voor bedanken. Want ze heeft door dat boek heeft ze iets kunnen doorbreken. En ik denk dat een verhaal dat ook kan doen. Dat, ja, het je kan helpen om jouw eigen emoties, jouw eigen gevoelens waar je moeite mee hebt... om die, ja, beter te kunnen verwoorden of daar meer vertrouwd mee te raken. Dat kan een boek ook doen. En ik denk dat er voor iedereen wel een boek te vinden is. Hè? Wat ik zei, is al de keuze is heel breed. En ik denk ook dat het toch ook voor de taalontwikkeling hartstikke, ja, belangrijk is... dat je probeert om te lezen... Want zeker in deze tijd, want er wordt natuurlijk via de social media wordt er van alles geroepen. Terwijl ik denk, als jij veel woorden kent, hè, en de taal een beetje beheerst, dan leer je ook de nuance van de taal. En dan weet je ook dat je met woorden heel veel goede dingen kunt doen, maar dat je woorden ook kunnen kwetsen. Of dat je met woorden dingen kunt zeggen die helemaal niet waar zijn. Dus ik denk dat het ook belangrijk is dat het lezen daarvoor je kan helpen om de nuance van de taal te ontdekken. En dat het ook een functie heeft daarom. Zeker, ja, in deze tijd.
En, ja, ook luisteren, denk ik dan. Of dat helpt.
Ja, zeker. Ja. Dat voegt natuurlijk heel veel toe. Ja. Hè? Als jij luistert, dan gebeurt er ook iets in je hoofd. De verbeelding, maar ook, ja, de woorden die binnenkomen. En die op een of andere manier wel blijven hangen, zou, ja, ik bijna zeggen.
Ik eindig altijd mijn podcast met de laatste vraag. Welk boek zeg je van nou, die moet je als... Die moet een kind lezen. Die mag je niet vergeten. Of...
Ik ben een grote fan van Paul Biegel. Dat,
oh,
is,
ja, die heb ik ook allemaal, ja, gelezen vroeger.
Ja, ja. En ik vind zijn boek Het Sleutelkruid. Dat is nog steeds een van mijn favoriete boeken. En het bijzondere van het boek is... Het is eigenlijk een verhaal in een verhaal. Het gaat over het is een beetje sprookjesachtig. Maar ja, Paul die heeft zo'n humor. En, ja, die heeft zo'n mooie taalgebruik. De oude koning Manselijn. Die is bijna 1000 jaar oud. En zijn hart gaat langzamer kloppen. En dan komt de dokter, de wonderdokter. En die zegt, ja, ik heb het sleutelkruid nodig. Daar kan ik je mee genezen. Daar kan ik je hart weer mee laten kloppen. Maar ik moet dat gaan halen. En dan ben ik wel even onderweg. En wat doet hij dan? Hij gaat dan op weg en hij stuurt allerlei dieren die hij onderweg tegenkomt. Maar dat kan van het kleinste dier zijn tot aan een wolf of een leeuw. Die stuurt hij naar het paleis van koning Manselijn en die moeten verhalen vertellen, zodat zijn hart blijft kloppen. En dat is zo'n mooi beeld alleen al, dat je verhalen vertelt om iemands hart te laten, ja, kloppen. En die vertellen allerlei hele grappige verhalen, maar ook hele spannende verhalen. En ondertussen vertelt hij ook nog, Paul, over de tocht die wonderdokter moet maken om dat sleutelkruid te vinden. En de dieren die aankloppen en er is een haas die dan de deur open doet, dat is de dienaar en die schrikt af en toe en dan staat er weer een leeuw voor de deur. Maar die zijn allemaal heel aardig en vriendelijk en die komen allemaal om de oude koning een verhaal te vertellen. En uiteindelijk keert de wonderdokter terug met het sleutelkruid. Ja, en dat vind ik zo'n prachtig beeldend verhaal, hè, want er zitten heel veel verhalen onder, zeg, ja, maar. Dus voor mij is dat een van mijn favoriete boeken. Ik kan er nog wel een paar noemen, maar ik noem deze.
Nou, wij sturen ook een nieuwsbrief altijd uit naar onze klanten. En ik ga deze binnenkort eens meenemen ook als tip. Want die hebben we ook in onze collectie. En dan,
Absoluut. Ja, Paul is helaas al een aantal jaren geleden overleden. Was een hele bijzondere collega. Ik heb hem mogen kennen. Dat vond ik al een hele eer dat ik... maar ik vind het jammer. Zijn boeken zijn nu weer opnieuw uitgebracht, gelukkig.
Ja.
Maar ik merk toch wel dat hij steeds minder bekend is.
Je hoort steeds minder over hem,
Ja, klopt. Dat is, als ik op scholen ben ook... Ik bedoel, als kinderen vragen, wat is nou een favoriete schrijver? Ik noem dan ook Anna Wolts of Hans Hagen, ik noem maar op. Hè. Maar ik zeg dan ook altijd Paul Biegel. En dan zijn er maar geen kinderen die hem nog kennen.
Nee.
Soms roep ik dan Kleine Kapitein en dan is er één kind... Ja. Oh, Kleine Kapitein, wat ook zo'n heerlijk boek is trouwens.
Ja, die heb ik ook laatst voorgelezen. Wat ik wel merkte, is dat dus taalgebruik soms was lastiger.
Dan... Ja, het is natuurlijk soms is het een beetje archaïsch wat Paul doet. Maar het heeft ook wel zijn charme, vind ik. Dat is... en ik had het genoegen. Ik ben eerst in Abcoude directeur geweest. En toen ben ik naar Brabant gegaan. En nog één keer opnieuw begonnen met een school. En die moest een naam hebben. Dus die heb ik De Kleine Kapitein gedoopt.
Mooi.
En Paul is de school komen openen. Dus dat was natuurlijk wel heel bijzonder. Dat is alweer heel lang geleden, maar dat was wel heel bijzonder. Ja.
Mooi. Ik wil heel erg bedanken voor deze inspirerende tips, verhaal. Ja, dit inspirerende gesprek.
Nou, graag gedaan. Heerlijk, ik vond het ook heel leuk om het allemaal te mogen vertellen.
Ja, en ik om te horen, te luisteren en het gesprek te voeren. Ja. Heel erg bedankt.
Goed, graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Heb je genoten van wat je hebt gehoord? Laat het ons weten. We zijn altijd benieuwd naar jouw feedback en suggesties voor toekomstige afleveringen. Laat een recensie achter via je favoriete podcast-app. Of stuur ons een bericht via onze social media. Wil je nog meer lezen met je oren? Abonneer je dan op Lezen met je Oren en mis geen enkele aflevering. We hebben namelijk nog veel meer geweldige verhalen en interessante gesprekken in petto.